Nou, het is weer lekker weer, hè, Mirna?
Ja, terrasjes weer.
Daar knappen wij van op.
Zonnetje erbij.
Oh, was ik wel aan toe.
Alle bacillen eruit te werken.
Ja, alle virusjes eruit werken. Want ja, goed, ook wij zijn niet onaantastbaar natuurlijk.
Nee, zeker niet. Zeker niet.
We gaan gewoon met de podcast lekker door.
Ja, we gaan beginnen. Welkom bij het Verloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg.
Wij zijn Kirsten Schatoyer
en Mirna Knol.
Ja, en vandaag hebben we Jolita Bekhoff te gast. En zij is kinderarts-epidemioloog en betrokken bij het project Baby Ziet Geel at Home in haar regio. En dat is natuurlijk ook jouw regio, Mirna.
Ja, dat is zo'n leuk project.
Het is een waardegedreven zorgproject en jullie willen dat eigenlijk heel graag delen.
Ja.
Ik ben ook echt super benieuwd wat het inhoudt en het klinkt als heel kindvriendelijk.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd.
Ja, nou, maar dat is ook echt waardegedreven zorg. Kijkt heel erg naar prems en proms en welke punten je verbetert. Kindvriendelijkheid, gezinsvriendelijkheid is zeker een van de punten waarop we waarde toe gaan voegen. Maar goed, daar gaat Jolita alles over vertellen. Maar ik ben heel trots op dit project. Ja.
Ja.
Nou ja, dit is natuurlijk een moment om een project in onze regio te laten zien. Maar op het moment dat je dit dan hoort en denkt, oh, maar we hebben ook een tof project in onze regio.
Ja.
Laat het weten, hè. Allemaal manieren om ons te bereiken. Mail kan. Via socials, et cetera.
Ja.
Wij zijn altijd open voor leuke, innovatieve en vernieuwende projecten in de geboortezorg.
Want zo maken we het alleen maar mooier.
Ja.
En ja, ik denk dat als ik dit zo hoor, de cliënt of patiënt daar alleen maar beter van wordt.
Ja, ja, zeker.
Toch?
Zeker weten. Nee, absoluut. Wat ook heel leuk is, is weer de reacties die we gehad hebben.
Ja.
Wat zo bijzonder is, is dat mensen ons gaan bedanken voor de podcast.
Mm-hmm.
Dat is gewoon wel echt blush, blush.
Ja, ik merkte dat ik dacht, degene die dat zei, die zei echt bedankt daarvoor.
Ja.
Voor dat inspireren. En toen dacht ik, bedankt daarvoor. Oh jeetje, ja.
Leuk, hè?
We doen dus wel echt wat. Want anders bedanken mensen ons niet zo specifiek. En dat kwam even binnen.
Ja, mooi, hè?
Ja, nou ja, we hadden ook een reactie van een van de docenten van de opleiding die aangaf dat ze de podcast gaat aanbevelen aan de studenten aan de opleiding voor verloskundigen.
Ja.
Dus dat
ja.
is natuurlijk ook heel erg leuk.
Ja, zeker.
Dus ja, bijzonder.
En voor alles geldt altijd, als je specifieke onderwerpen hebt of denkt, oh, dit is een goed onderwerp om er wat meer over te horen, laat het daarin weten. Hey, maar zullen we naar Peter gaan?
Ja, graag. Dat is weer reuze interessant.
En volgens mij heeft hij een beetje een vervolg
ja.
op het praatje van vorige week
ja.
voor ons in petto. Dus nou, ik ben benieuwd. Hey, leuk Peter dat je er weer bent voor een nieuw datapraatje. Vorige keer hebben we het gehad over de wat oudere moeder.
Ja.
En eigenlijk ga je het daar volgens mij nu weer een stukje over hebben. Maar dan over de risico's, of niet? Vertel eens.
Ja, nou, het is natuurlijk bekend dat oudere moeders op allerlei punten minder of meer risico's hebben.
Minder ook?
Ook wel minder, ja. Ik heb gekeken naar de 35-plus risico's als relatief risico en de 40-plus relatieve risico's. En bijvoorbeeld minder risico, het goede nieuws, is dat ze duidelijk minder risico's hebben op rupturen. Zowel eerste, tweede als derde, vierde graad, dat laatste echt maar de helft. En minder risico op een kunstverlossing. Dat is op zich goed nieuws. Maar er is natuurlijk ook slechter nieuws.
Als we dan even gewoon stil blijven staan bij dit goede
ja,
nieuws.
Daar zijn we van,
ja,
hè?
Natuurlijk, daar zijn jullie van, ja, natuurlijk.
Ja, precies. Komt dat dan omdat er meer multen in zitten? Of is daarvoor gecorrigeerd? Of
daar heb ik niet voor gecorrigeerd. Dat zou ik nog een keer kunnen doen. Maar verklaart denk ik niet het hele verschil.
Nee, precies.
Maar Mirna, laten we even vooropstellen. Hè? Hoe ouder je, hè? Je bekkenbodem gaat soms wat meer meegeven. Dus laten we die ook niet vergeten.
Hoe ouder, hoe flexibeler.
Oh ja, precies. Gewoon, ja.
Mm,
dus
ja.
Die nemen we ook even in ons achterhoofd.
Nou, kan ik me wel wat bij voorstellen. En misschien ook qua kunstverlossing.
Ja.
Hoe meer mentaal gefocust, weet ik niet hoor.
Nou ja, goed, ja, niet voor een uitdrijving is soms ook gewoon een niet voor een uitdrijving natuurlijk.
Nee, dat is ook. Maar het is soms ook, ook zorg of angst of jezelf bij de kladden pakken.
Ja, dat zou kunnen.
Ik bedoel,
ja.
Toen ik moest, niet dat ik een kunstverlossing ooit gehad heb, maar toen ik moest gaan persen, moest ik mezelf altijd wel bij de kladden pakken om te zeggen, ja, dat ga ik ook echt doen.
Ja, als ik nadenk bij mezelf en ik denk aan de leeftijd van de zwangere en ik zie dat ze 40 is of bijna 40 is geweest, gaat er ergens een radertje aan of zo. En is dat terecht, Peter, of niet?
Ja.
Ja, laten we het inderdaad ook over de minder gunstige risico's hebben.
Ja, het, voor een deel is het terecht. Maar het zijn natuurlijk toch altijd wel kleine risico's. Maar ze zijn wel flink verhoogd. En met name perinatale sterfte en dan vooral bij het risico op doodgeboorte bij 40-plus is 2 keer zo groot. Dat kan zorgelijk zijn.
En geldt dat dan ook, want bij 40-plus, vrouwen die ouder zijn dan 40, ik bedoel, begint het al bij 35-jarigen of 36-jarigen?
Het begint bij 35-plus is het zeg maar 1,3 en bij 40-plus is het 2,2, het relatief risico. Dat betekent dus 30 tot 100% verhoogd. Ja. Maar het zijn allemaal hele kleine risico's. Het is per 1000.
Ja, precies.
Maar het is wel hoger. En er is een duidelijk hoger risico op primaire seksio's. En dat begint al bij 35-plus.
Oh ja?
Dat 50% hoger is. En bij 40-plus wel bijna 2 keer zo hoog.
Wat bizar. Wat bijzonder dan, die primaire seksio's.
Ja.
Is dat dan misschien wat jij net zei, Kirsten?
Hè? De angst voor.
Ja, de mindset en een soort van de self-fulfilling prophecy. En het maar voorzichtig doen. Want dit is toch wel een ouder iemand.
Krijgen ze ook grotere kinderen? Ja, ik weet. Ja, we noemen allemaal maar dingetjes.
Ik weet het ook niet.
En misschien is de kans dat ze eerder al een seksio hebben gehad.
Ja.
Is misschien ook al wat groter.
Ook.
Dan sluit je daar dan eerder voor.
Omdat
het dat het een repeat seksio is.
Ja.
Ja.
En dat kan ik niet zien aan de data, maar dat zou je kunnen bekijken.
Ja, want het past wel bij een repeat seksio, maar zijn de secundaire seksio's ook verhoogd of niet?
Die zijn iets verhoogd, maar dat is maar, dat zijn maar 30% bij 40-plus.
Oké, dat is niet heel veel groter.
En een inleiding?
Inleidingen zijn iets verhoogd bij 35-plus en 30% verhoogd bij 40-plus.
Ja, dus misschien zit er toch wel een beetje ook van hey, de angst is wat groter. We moeten wat sneller ingaan. Ja, weet ik. Ik bedoel, we vullen het ook nu maar in.
Nou ja, er zal ongetwijfeld een wat verhoogd risico geven.
Ja.
Ik bedoel, qua sterfte, daar doe je natuurlijk niks aan.
Nee.
Dat is niet een soort van self-fulfilling prophecy ding.
Nee.
Dat heeft wel effect op hoe je handelt op andere momenten. Ben je wel voorzichtiger.
Ja.
En door de bank genomen, als je voorzichtiger bent, ben je vaak geneigd om juist meer te doen. Ja. In plaats van minder af te wachten.
Ja.
Maar je ziet ook dat er zeg maar, een iets verhoogd risico is op vroeggeboorte bij 40-plus. En tegelijkertijd is het ook dat op 0-10 op 42, langer dan 42 weken. En dat maakt natuurlijk ook dat er dan meer ingrepen zijn.
Ja.
Dus het is best complex. Ja. We weten niet onmiddellijk wat het is, maar het is duidelijk verhoogde risico's.
Ja.
Om je nou onmiddellijk heel erg ongerust te maken.
Nee, maar we moeten eigenlijk zorgen dat we dat stukje van de vorige podcast, hè, je vorige Peters Data praatje, hè, die anderhalve jaar dat verwachting is nog qua stijging leeftijd moeder. Moeten we eigenlijk proberen.
Ja, dat moeten we remmen.
Ja, remmen of zelfs ombuigen.
Word jong zwanger.
Yes.
Hartstikke leuk.
Ja, daar zijn er vroeger campagnes van geweest.
Vroeger was dat een verstandige meid krijgt haar kind op tijd.
Ja, nou wie? Misschien moeten we die maar weer eens in gaan zetten.
Ik ben voor. Ik ben voor. Weet je, met social media tegenwoordig kan je zoveel beïnvloeden.
Ja.
Nou, het interessante is ook dat met name zeg maar, in de groep 20 tot 25-jarigen... dat je ziet dat het aantal kinderen wat ze in die leeftijdsgroep krijgen ontzettend aan dalen is. Maar dat is weer een ander punt. Dat gaat over vruchtbaarheid.
Ja, precies.
Ja, ook weer een leuk onderwerp.
Dankjewel, Peter, voor dit leuke datapraatje weer.
Oké.
Joe. Laten we doorgaan naar het onderwerp van deze podcast. Baby ziet geel at home. Hoi Jolita.
Hoi.
Jolita Beckhoff, wat fijn dat je er bent. Misschien is het leuk voor de gasten dat je jezelf even voorstelt.
Ja, ik ben Jolita Beckhoff en ik ben kinderarts in Isala ziekenhuis in Zwolle sinds bijna 20 jaar. En ik zit de laatste jaren in een projectgroep samen met verloskundigen uit de regio om te kijken of transmuraal de zorg, de geboortezorg kunnen verbeteren.
Leuk, mooi.
Ja. Want Jolita is een van onze waardegedreven zorgteamgenoten, toch?
Ja, dat bedoel ik meer.
Ja, het is al vaker genoemd, die waardegedreven zorg. Strakjes, dan is het hele team een keer aan bod geweest, maar goed.
Ja.
Maar we hebben voor onze gast altijd een allereerste vraag. Die gaan we ook aan jou stellen. Hoe ben je voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen?
Met de geboortezorg?
Ja.
In de breedste zin van het woord.
Ja.
Ja, als... co-assistent natuurlijk.
Ja.
He, dat is de eerste keer als je arts wordt met de geboortezorg in aanraking komt tijdens je co-schap kindergeneeskunde en je co-schap gynaecologie. Ja.
En dat was voor jou het moment? Het is heel wisselend hoor. Want soms heb je mensen die in het verleden al dingen hebben meegemaakt daarvoor en we hebben al van allerlei antwoorden gehad.
Ja.
En hoe vond je het? De geboortezorg.
Ja, ik vond met name dat co-schap, gynaecologie, verloskunde wel interessant. Als je co-assistent bent, mag je dan heel veel doen. En dat vond ik dan leuk.
Mm-hmm.
Dat triggerde mij nog niet heel erg. Maar later, tijdens mijn opleiding als kinderarts, een groot deel van ons beroep wisselt een beetje in wat voor soort ziekenhuis je zit. Maar ik denk dat qua aantallen patiënten het zit op 1 op 4, 1 op 3. Dus een kwart, 30% van ons werk is geboortezorg.
Ja.
Zijn de pasgeborenen.
Ja.
Ja, dus dat is als je algemeen kinderarts bent een groot deel van je vak.
Ja, ja. Dan kom je er veel mee in aanraking. Ja.
Nou, inderdaad.
En dus ook met collega's in die geboortezorg. Verschillende collega's.
Ja.
Ja, dit is het onderwerp wat speelt. Ook landelijk speelt. In verschillende ziekenhuizen, verschillende regio's. Bij jullie ook. Maar wat houdt Babysit Geel at Home nou precies in?
Ja, Babysit Geel at Home is eigenlijk al wat de titel zegt. Is dat we proberen gele baby's niet van hun moeder weg te halen.
Mm-hmm.
En we denken dat dat het beste is. Dat gele baby's gewoon lekker thuis kunnen blijven in het gezin. Ook als ze behandeld moeten worden met fototherapie. En in onze projectgroep proberen we dat te organiseren.
Is dat een uniek iets in Nederland? Volgens mij niet echt, hè? Want er zijn meer plekken waar men daarover nadenkt of daarmee bezig is, toch?
Ja, er zijn al verschillende initiatieven in het land of ervaringen waarbij kinderen naar huis gaan, hè, met fototherapie.
Mm-hmm.
Met wisselend succes. Ik kan me zelfs nog herinneren toen ik artsassistent was 25 jaar geleden, dat toen ook al kinderen naar huis gingen met fototherapie.
Mm-hmm.
Maar op de een of andere manier is het toch lastig om zo'n afspraak te bestendigen. En wat in de huidige projecten in het land vaak gebeurt, is dat het kind gaat naar huis, krijgt een billy blanket mee.
Mm-hmm.
En dan gaan ouders de volgende dag naar het ziekenhuis toe om bloed te prikken, om te kijken of de lamp gestopt kan worden.
Mm-hmm.
En in het project waar we nu mee bezig zijn, proberen we het nog een stapje verder te doen. Dat het gezin gewoon thuis kan blijven. Dat de verloskundige het kind nakijkt. Dus het kind hoeft helemaal niet naar het ziekenhuis te komen.
Mm-hmm.
En dat we daarna gebruik gaan maken van de huidbillimeter om te kijken wanneer het kind weer onder de lamp vandaan kan komen. Dus dan hoeft het kind in principe helemaal niet naar het ziekenhuis te komen.
Dus dan heb je geen bloedmonster meer nodig voor die billimeting.
Ja, zoals wij het bedacht hebben, is dat we bij het begin, hè, dus de verloskundige die doet bij een gele baby, die meet de huidbillimeter.
Ja.
Als die dan boven de grens is, vinden we het prettig om 1 keer bloed te prikken.
Mm-hmm.
Ook om te kijken naar bloedgroepantagonisme of andere risicofactoren. En die waarde, als die te hoog is, dan overlegt de verloskundige met de kinderarts. En dan kijken we samen, is deze situatie geschikt voor thuisbehandeling? En dan wordt het kind daarna niet meer geprikt. Nee, doen we alles met de huidbillimeter.
Mooi.
Dat is het plan.
Ja, precies. Nou, dat zou heel mooi zijn. Heel kindvriendelijk.
En dus inderdaad, je hoeft niet meer heen en weer te reizen. Hè? Dus het prikken is natuurlijk ook gewoon belastend. Maar het reizen is ook belastend voor baby's.
Ja, zeker.
Want je ziet veel variaties. Hè? Je hebt verschillende regio's, heb je verschillende variaties qua prikken, qua fototherapie zelf. Je zegt eigenlijk van nou, 25 jaar geleden kon het ook al. Hoe zit het dan qua lampverschil? Ik bedoel, was het technisch niet zo handig ook vroeger? Of hoe moet ik dat zien qua ontwikkeling?
Ik weet niet zo goed waarom dat dan vroeger weer gestopt is. Volgens mij waren er toen ook gewoon billy blankets zoals we die nu ook hebben.
Mm-hmm.
Ik denk dat het meer op logistieke zaken
vastliep. Ja.
Maar dat weet ik niet. Daar ben ik onvoldoende van op de hoogte. Maar nu, de billy blanket wordt natuurlijk in het ziekenhuis ook al toegepast. Hè?
Yeah.
Om te voorkomen dat het kind helemaal bloot in de couveuse moet liggen, want dat is nodig als je onder de lampen ligt. En een billy blanket heeft natuurlijk als voordeel dat het kind gewoon in de wieg kan blijven liggen, opgepakt kan worden.
Ja.
Er zijn natuurlijk verschillende soorten billy blankets. Kinderen die kunnen op een matje liggen of die kunnen ingewikkeld worden in een wat flexibeler matje.
Mm-hmm.
Er zijn verschillende producten voor op de markt.
Ja, okay. Gaat het dan net zo snel als onder een lamp? Hè? Zie je die billy dan ook net zo snel dalen? Of is een lamp dan toch nog iets intenser? Want hoe lang verwacht je dan dat ze die billy blanket moeten gebruiken?
Ja, dat zijn verschillende vragen, Kirsten. Maar
ja.
Het eerste is hoe lang een kind onder de lamp moet liggen hangt af van het oppervlakte wat beschenen wordt en de intensiteit van de lamp.
Mm-hmm.
Ja, als je 1 lamp erop zet, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, het gedeelte van het kind wat beschenen wordt is een grotere intensiteit, maar dat is een kleiner oppervlakte. En als je een billy blanket gebruikt, ja, afhankelijk van hoe groot die billy blanket is, heb je iets minder lichtintensiteit, maar kun je misschien wel meer meer bescheiden.
Ja.
Dus ik denk dat je nooit wat wij in het ziekenhuis doen bij kinderen die bijvoorbeeld tegen de wisselgrens in zitten, is mm-hmm. twee lampen van boven en een billy blanket van onderen.
Daarop.
We sandwichen de kinderen.
Ja.
En dat
ja.
is natuurlijk de snelste manier.
Ja.
Maar die zitten dan ook heel hoog. Dus die wil je ook gewoon zo snel mogelijk omlaag krijgen.
Precies.
Ja, ja, we doen het ook wel bij de wat minder hoge billy waardes. Omdat we dan hopen dat we daarmee het kind zo snel mogelijk weer met moeder mee naar huis kunnen geven.
Ja. Snap ik ook.
Zeg van, nou, het kind wordt opgenomen. Dan zeggen we van, ja, ook al is hij niet heel erg hoog. Hij is wel te hoog, boven de fototherapiegrens.
Mm-hmm.
Er staat heel erg de neiging om met ouders te overleggen. Zeker als het de nacht is en moeder wil toch lekker slapen. Nou, laten we het kind dan maar van boven en van onderen beschijnen in de hoop. En dat lukt ook meestal wel, dat ze de volgende ochtend meteen weer mee naar huis kunnen.
Ja, precies.
En dus eigenlijk hoe lang ze hem moeten gebruiken, dat haal ik er dan nu zo uit. Het is eigenlijk ook een beetje hoe hoog die thuis, hoe hoog die grens zou zijn.
Ja.
Ja, precies.
Ja, en ik denk dat gemiddeld genomen, wat zal het zijn, 1-2 dagen. Ik denk gemiddeld 2 dagen zo'n blanket wel een beetje gebruikelijk is. Als ja. ik het zo,
thuis maakt dat natuurlijk niet uit, want dan is het gezin bij elkaar.
Ja. Een dagje meer of minder is dan ook niet zo'n ramp.
Nee.
Dat meten, hè, tussendoor, die transcutane meten. Je hebt verschillende manieren om te bepalen hoe geel een kind is. Nou ja, de old school kijken. waarvan er de discussie is van, nou, hoe betrouwbaar is dat precies? Je hebt een app,
ja.
heb ik al gehoord. Een
ja.
kleurkaart die je naast een kind kan houden. Je hebt die transcutane meter. En je hebt natuurlijk bloedprikken, wat dan weer invasiever is. Kan je daar een kijkje in geven van, goh, wat zijn de ins en outs daarin?
Ja, op dit moment wordt de bloedwaarde nog als gouden standaard gezien.
Mm-hmm.
Eigenlijk wil je natuurlijk weten, wat is de waarde in de hersenen, né? In de hersencellen. Maar ja, dat is mm-hmm. natuurlijk moeilijk te meten. Dus een transcutane meter die komt wel dicht bij de bloedwaarde, maar er zit wel een marge van onbetrouwbaarheid in. En de marge die we nu internationaal aanhouden is 50 micromol per liter. Hè? Dat is een beetje de variatie.
Dat is de geaccepteerde marge.
Ja, ja, er zijn ook mensen die zeggen, ja, misschien is die huidmillimeter wel, heeft die wel een betere relatie met de waarde in de hersencellen dan de bloedwaarde.
Oh ja?
Dat is best een interessante gedachte. Er is helemaal geen onderzoek over gedaan hoor. Maar er zijn wel wat editorials over geschreven. Van joh, waarom houden we die serumbiliewaarde nou als gouden standaard aan? En misschien zegt die huidbiliewaarde wel meer.
Ja.
Een betere relatie met hersencelwaarde dan de bloedwaarde. Vind ik wel een interessante gedachte, maar goed.
Ja.
Zeker.
Ja, er zijn verschillende kaartjes en er is ook wel een app, of de Picturus-app zijn verschillende manieren. Nou, die zijn wel redelijk onderzocht.
Mm-hmm.
En of het echt bruikbaar is, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Dus dat mm-hmm. weten we eigenlijk nog niet zo goed. En we weten wel dat visuele beoordeling echt onbetrouwbaar is. Dat is, je kunt wel zien of een kind geel is. Nou, zelfs dat is al lastig, zeker als het om kinderen met een donkere huidskleur gaat.
Ja, dat klopt.
Is dat echt heel erg lastig.
Ja.
Maar ook op hoe geel het kind is, zijn er allerlei onderzoeken naar gedaan met allerlei schalen. En de kramerschalen is van alles al bekeken. En dat is gewoon onbetrouwbaar.
Ja.
Ja, ik denk dat als je naar collega's onderling kijkt, de een die zal misschien zeggen, oeh, ik ga hem prikken.
Ja.
En de volgende zegt, nee joh. Ja, dat heb je zelf ook wel eens, dat je denkt, oh.
En wat mij opvalt, ja. is dat toch nog heel erg gekeken wordt naar gedrag.
Ja.
Wel of niet sloom.
In combinatie.
Drinkgedrag,
ja.
Groeigedrag,
ja.
heldere plasluiers, verkleuring van poep. Al dat soort dingen worden meegenomen in of je een kleur te geel vindt. En dat vind ik zelf altijd wel bijzonder, want ja, je beoordeelt de kleur. En de rest vertelt wat over hoe snel je verwacht dat een eventuele gele kleur daalt. Hè, hoe goed een kind drinkt, of het al geel poept. Dat zegt wat over de voedingstoestand
mm-hmm.
en dus over de afvoer. Maar het zegt niks over dat moment en die kleur, denk ik dan.
Nee, zeker niet. Kijk, een kind wat niet goed drinkt of niet goed poept, die heeft een grotere kans om geel te worden.
Mm-hmm.
Yeah.
Maar bijvoorbeeld een kind met een pathologische icterus, een hemolyse, ja, die kan prima maar nog goed te drinken en niks aan de hand zijn. Totdat de bili nou ja, echt te hoog is. Maar dat willen we juist voorkomen.
Ja.
Hè? Dat je symptomen ja. hebt van de hyperbili.
Ja.
Ja, dat willen we nou eigenlijk ja. voorkomen.
Dat is de hele point.
Ja.
Ja, precies. En die billy blankets, hè? Als ik dan even heel praktisch denk, nou, die zijn vast niet goedkoop. Hoe organiseer je zoiets om dat thuis te kunnen gaan doen?
Om die billy blankets te kopen?
Nou ja, ik leg je die dan bij een verloskundige neer. Ik denk dan gelijk even praktisch, ja.
Ja, wat wij binnen ons waardegedreven zorgteam hebben bedacht, is dat wij als ziekenhuis die blankets in beheer hebben.
Oké. Okay.
Want ja, we schatten, we weten het nog niet zo heel erg goed, maar als je het vergelijkt met bijvoorbeeld in Den Bosch, het Jeroen Bosch ziekenhuis, Die hebben ook al ervaring met Billy Blankens thuis. Die zeggen, nou, we hebben er ongeveer 80 tot 100 per jaar. Nou, we zijn een beetje een vergelijkbare regio.
Mm-hmm.
Dus nou ja, dat je 80 of 100 kinderen per jaar eventueel thuis zou kunnen behandelen met zoveel verloskundigen die wij hebben, dat kan eigenlijk niet uit voor elke verloskundige praktijk.
Nee.
Dan is het handiger om een aantal Billy Blankens die wij toch al hebben, hè, in het ziekenhuis, omdat op de kraamafdeling er ook wel eens iemand ligt.
Ja.
Of op onze kinderafdeling. Niet alle kinderen kunnen thuis behandeld worden. Denk aan de prematuren. Hebben we bedacht dat het handiger is dat wij ze in beheer hebben. Er zit ook een heel systeem achter in het ziekenhuis met een technische dienst die dat controleert.
Ja, dat is...
De verpleegkundigen die daar veel ervaring mee hebben. En het is ook zo dat de partner van moeder naar het ziekenhuis komt om die Billy Blanket op te halen en op dat moment ook uitleg krijgt en instructie van hoe werkt dat ding en wat moet je ermee doen.
Ja.
Dus dat hoeft de verloskundige niet te doen, maar dat doet de kinderverpleegkundige.
Ja, oké. Okay.
Ja, daarom moet ik zeggen, is het juist heel erg een keting. Maar misschien is het wel interessant om inderdaad even gewoon de chronologie door te nemen van, ik ben altijd dol op chronologie,
ja.
Van dat is een kraambed en daar kom je voor de controles, er is kraamzorg in huis. Ergens wordt er ofwel gezegd van, nou, deze baby is te geel, ofwel, er moet een Billy bepaald worden. En dan, wil jij vertellen, Jolita, wat onze...
Wat jij dan gaat doen?
Ja.
Nou, kijk, de kraamverpleegkundige die belt meer naar, dit kind is geel, en dan gaat meer naar dat kind toe om de huidbilly te bepalen. En als die huidbilly dan boven de fototherapiegrens is, met een marge van 50, hè, we hebben een veiligheidsmarge van 50 micromol per liter.
Met die transcutane meter, hè?
Met de huidbillymeter.
Want die heb je, hè?
Nee, nu nog niet.
Die ga je wel krijgen dan?
Die gaan we er krijgen.
Ja.
Ja, oké. Okay. Ja.
Kopen, hè? Krijgen.
Verloskundige praktijken hebben gewoon hun eigen huidbillimeter. Die hebben ze gewoon altijd in de tas.
Oké, okay, top. Ja, helemaal goed. Duidelijk. Okay.
En dan gaat ze mee naar het kind. Dan meet ze. En dan denk ik, ja, die is te hoog. En dan gaat ze het kind bloed prikken.
Kunnen we ook.
Ja.
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 Geen probleem.
En dan, ik weet eigenlijk niet wat we bedacht hadden meer. Nou, hoe komt dat bloed in het ziekenhuis?
Dat doen de partners of omstanders. Ik heb al buren gehad die gereden hebben. Doen we nu ook natuurlijk.
Ja.
Ja.
Dus voordat ik ga prikken zeg ik, jongens, er moet iemand in de startblokken.
Ja.
Want als er geprikt is, moet het direct naar het ziekenhuis gebracht worden. Want anders wordt de waarde steeds minder betrouwbaar. En nou ja, je neemt af, je pakt het buisje in de aluminiumfolie om zonlicht buiten te sluiten. En
rijden.
En, nou ja, je hebt uitgelegd waar je moet zijn in het ziekenhuis. Rijd er maar naartoe.
Niet kwijtraken, want het is natuurlijk met zo'n klein...
Nee, maar er zit een envelop omheen.
Oh, netjes. Wij gaan gewoon met buisje en al...
Oké, ja, nee, wij doen met zo'n envelop. En dan krijg ik ergens een keer een telefoontje van het lab om te vertellen wat
precies
de waarde is.
Ja.
En dan weet ik, moet ik met de kinderarts bellen, ja of nee?
En dat ga je dan doen, want die is te hoog.
Ja.
Deze in dit geval.
Ja, als die niet te hoog is, hè, dat kan natuurlijk dat de echte waarde niet te hoog is.
Mm-hmm.
De verloskundige die doet dan verder niks en die kijkt dan afhankelijk van de kliniek of ze de huidbillimeter de volgende dag nog een keer wil meten of niet. Eigenlijk een beetje zoals het nu ook gaat.
Ja, precies. Ja.
En als die te hoog is, dan gaat ze bellen met de dienstdoende kinderarts. En daar hebben we ook een formatje voor van welke informatie wij dan graag willen weten. Nou, dat is een beetje de vanzelfsprekende, hè, de zwangerschapsduur, complicaties. Zijn er eerdere gele kinderen geweest? Gewichtsbeloop? Zijn er symptomen? Hoe is het met het drinken? En is het kind suf? En de sociale situatie. Is dit potentieel een gezin wat dit aan zou kunnen om het kind thuis te laten met fototherapie? En dan gaan we samen beslissen, nou, wij vinden dat adequaat is. We hebben dan bloeduitslagen, want Mirna heeft niet alleen de bili afgenomen, maar ook meteen het HB en de Coombs, om te kijken of er geen sprake is van hemolyse. Want ja, dat vinden we toch wel een beetje spannend, om kinderen met hemolyse meteen thuis te doen. Die hebben we toch liever in het ziekenhuis. Maar verder...
En dat is in datzelfde buisje wat jij al in die envelop hebt gestuurd? Of doe je er dan twee?
Ik weet nog niet of ik dan één of twee buisjes moet doen.
Nee, oké. Okay. Dus dat kan zijn dat daar iets... Okay.
Ga ik nog leren.
Ja, oké, okay, maar goed.
Nu is het in elk geval één buisje. Maar of er dan een tweede bij moet, dat zien we dan
wel. Ik denk dat je dan een tweede buisje nodig hebt.
Denk het ook.
Oké.
Nou ja, dat doen we nu niet. Nu prikt de verloskundige alleen de Billy. Maar we hebben bedacht dat het handig is om ook zoveel mogelijk prikken te voorkomen. Om dan in één keer wel even iets extra bloed af te nemen. Zodat we ook zicht hebben op het HB en op de Coombs.
Ja.
Ja, en dat is niet een hele dure test. Dus in dat opzicht was het ook...
Nee hoor, dat is een paar euro. Ja. En dan overleggen we samen, nou, dit is een kind wat geschikt is. Als dat zo is, dan wordt de partner naar ons toegestuurd, naar de kinderafdeling, om het materiaal te halen. En het materiaal betreft dan de Billy Blanket en een huidbillimeter. Want ons idee is dat dan de ouders daarna de heartbeat gaan meten tijdens de fototherapie.
Ja, precies. Oké, ja, dus dan is het wel goed dat je overlegt met de verloskundige van, joh, kan dit gezin dat inderdaad aan?
Ja.
Ja, dat kan je niet aan iedereen uitleggen.
Nee, dat is misschien niet zo aardig, maar dat is voor de een soms wat lastiger dan voor de ander. Ja,
ja, en taalbarrière, soms wat ingewikkeld.
Ja, dat soort dingen, ja.
Hoe moet je het precies meten, et cetera. En dan krijgen wij die waardes doorgebeld. Dat spreken we af met de ouders. Wanneer meet je het? Wat is de waarde? Zodat wij het verloop kunnen zien van die waardes.
En hoe vaak moeten ze dat doen?
Er is een heel flowchart voor.
We volgen daarmee het landelijke protocol van Baby Ziet Geel. Dus het best wel vaak, hoor. Ik denk dat dat vaker is dan nu in de praktijk gebeurt in het ziekenhuis. Aan de andere kant is het natuurlijk met een huidmeter. Dus het is niet invasief. Je kunt het gewoon op het voorhoofd meten of op het sternum. En je zit er dus eigenlijk bovenop met die huidmillimeter.
Ja.
De huid is overigens bedekt.
Je zit er bijna nog meer bovenop als wanneer je prikt, denk ik, of niet?
Ja.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat zo klinkt het.
Goh. Dat doen we ook vanuit veiligheid, omdat er natuurlijk nog steeds wel wat aarzelingen zijn bij de betrouwbaarheid van die huidmillimeter, zeker tijdens fototherapie.
Mm. Ja.
Daar zijn de boeken nog niet over gesloten of dat echt betrouwbaar is. Wij denken te weten dat dat voldoende betrouwbaar is, maar het is maar net hoe je naar die gegevens kijkt. Dus ja, als wij dit zo op deze manier gaan doen, willen we het wel echt goed veilig doen. Dus regelmatig controleren.
Precies, en het is niet invasief, dus je kunt gewoon kijken en dan doe je het een keer te veel, ja.
Ja.
Ik kan me zo voorstellen als ik even naar mezelf denk, oh, ik zou het ook best interessant vinden, denk ik, als ouder, om even af en toe te kijken van
daalt hij?
Zakt hij of niet? Ja.
Nou, maar dat is wel.
Ja.
En het geeft de ouders ook meer regie in wat ze doen.
Ja.
Meer ervaring in gezondheidshandelingen uitvoeren.
Nou, ik
En je voorkomt ermee dat er onnodig lang fototherapie gegeven wordt, hè? Want je moet je voorstellen, ik ken het protocol niet precies uit mijn hoofd. Maar het is echt zo van binnen 4-6 uur wordt er weer gemeten. Het zijn steeds periodes van 6 tot 8 uur hè, dat er gemeten wordt. En het is toch wel vaker dan nu meestal 1 keer per dag wordt er geprikt.
Ja.
Ja.
Dus het kan best. En nu is het meestal zo, 's ochtends bij de visite. Oh, dan wordt de lamp gestopt. Maar nu kan het elk moment kan die lamp gestopt worden. Die veiligheid is dat we niet willen dat het natuurlijk gaat stijgen.
Mm-hmm.
Daar willen we echt wel bovenop zitten. Als de bili gaat stijgen, de huidbili tijdens fototherapie, is dat ook een reden om het kind alsnog op te nemen.
Ja, precies. En dan is hij mooi gezakt. En wie bepaalt dan dat het mag stoppen? Dat de blenkend onderuit mag en weer terug moet?
De verloskundige. Die kijkt in de curve.
Okay.
Als de waarde zoals nu ook, die moet dan 50 micromol onder de fototherapiegrens zitten. Als dat zo is, dan kan de bili blanket gestopt worden.
Mm-hmm. Okay.
En dan kan het wel zijn, afhankelijk van bijvoorbeeld van voedingstoestand. Ik kan me voorstellen, als ik dan denk van nou, ik ben nog niet super happy met die voedingstoestand, dat je dan wel laagdrempelig de dag daarna misschien nog een keer meet.
Ja.
Ik weet eigenlijk niet wat we daarover hebben opgenomen in het protocol, maar ik zou me kunnen voorstellen dat ik dat wel zou doen.
Ja.
Nee, maar dat is ook wel. Kijk, je ziet, het is nog eigenlijk iets nieuws, waarbij je heel erg naar de mensen toe gaat. Hè? Dus heel erg de moeder bij kind houdt.
Ja.
Bij het gezin houdt. Ja, dat is gewoon geweldig, denk ik. Maar ja, je moet het nog wel gaan doen. En het moet natuurlijk ook werkbaar zijn.
Kijk, als wij iedere keer heen en weer zouden moeten gaan rijden om bloed te gaan prikken. Of het kind te beoordelen. Of,
precies.
Of zelf die. Want dat hadden we eerst, dat wij zouden gaan meten met die transcutane meter. Maar ja. Het is zo makkelijk. Ze kunnen toch ook temperaturen? Ja, dat is bijna moeilijker dan dit, zeg maar. Ik bedoel, die moet je nog ver genoeg naar binnen steken, om maar even zo te zeggen.
Nou ja, en ik denk dat het gewoon praktisch in de praktijk gaat dat niet werken. Want als je een partus hebt en je zegt, ik moet om 10 uur meten.
Dat kan niet.
Ja. Dan houdt het al op. En dan zou je daarmee eigenlijk problemen gaan krijgen. Omdat dat wij het niet redden.
Maar dat is zo leuk als je met elkaar aan tafel zit.
Precies.
We hadden dus eerst bedacht, waar Mirna ook bij zat. En Elise, de andere verloskundige die in en Roos, de klinische verloskundige die in de club zit.
Mm-hmm.
Nou oké, dan gaan we dit doen. En dan gaat de verloskundige de huidbili meten. Ons niet realiserende als ze ons echt aan het Baby Ziet Geel protocol houden. Dat best wel vaak is.
En dat had ik gewoon echt niet door. Ik dacht 1 keer per 24 uur of zo.
Ja. En dan denk je, we willen dit wel echt veilig doen. Zeker in het begin, want het is toch iets nieuws met die huidmillimeter.
Mm-hmm. Ja.
En toen zei Mirna, ja, maar dit is eigenlijk voor ons heel onhandig. Dan moeten we daar steeds naartoe. En wij echt zo van, nou ja, hoezo? Ja, dat moet dan. Dat doen wij toch ook, hè, in het ziekenhuis. En dan, ja, zegt Mirna, ja, maar dat kan niet. Want ik moet misschien inderdaad een bevalling ergens anders doen. En toen had ik de huidmillimeter mee, ik weet het nog. En toen zeiden jullie allemaal, oh, dat is wel heel erg simpel. dat kan natuurlijk gewoon iedereen.
Ja.
En toen kwamen jullie met het idee, ja, maar dat kunnen de ouders toch ook doen? En dan zitten wij eerst te kijken, de ouders? Ja, eigenlijk, waarom niet? Dat is dan zo grappig. Dan zit je zelf in een bubbel van, nou, dat doet de verpleegkundige altijd, hè, op de afdeling. Terwijl, nou ja, ik vind het een hele mooie vergelijking met de temperatuurmeet. De temperatuurmeet is, denk ik, invasiever, ingewikkelder,
ja,
duurt langer,
ja,
dan de huidmillimeter meten.
Ja. Ja. Wat dat betreft is ergens zo logisch. En het is ook gewoon leuk hoe dat proces gaat. Nee, ik ben heel benieuwd wanneer wij daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan. Nog even, ja, puntjes op de i.
Nou,
en dingen als kosten. Want het kost natuurlijk wel wat meer tijd bij de verloskundige, maar ook bij de kraam. Dat is een ding. En qua impact van de kosten in het ziekenhuis zijn er natuurlijk ook...
Okay, ja, ja.
Dus wat dat betreft minder werk voor de mensen in het ziekenhuis. Dus dat heeft ook consequenties. Dus daar zijn we nu mee bezig.
Maar voor de ouders zeker, denk ik, een goede ontwikkeling. En voor de baby's ook.
We hebben ook ouders erbij betrokken. Dat is ook wel heel erg leuk om te noemen. We, ja, hebben twee of drie ouderparen hebben we gevraagd... die zelf een kind op de afdeling hadden gehad met geelzien. En dat heeft op mij echt heel veel indruk gemaakt. Dat echt die ouders die voor ons... Ach, even een nachtje onder de lamp.
Ja.
Hè? Hoe erg is dat? Nou, voor die ouders was het verschrikkelijk. Alleen al omdat ze in zo'n medische omgeving kwamen. Ze kwamen van thuis,
ja,
thuisparters gehad, baby net even wat te geel, bloedprikken. Een van die vaders die zei, al die baby's lagen in glazen kistjes. En hij bedoelde echt kistjes van, niemand heeft mij verteld dat mijn kind niet dood zou gaan. Dat, terwijl voor ons komt dat helemaal niet in vragen dat het iets ernstigs is. Hè? Gewoon, ja, eventjes onder de lamp om te voorkomen dat we in de problemen raken. Maar dat het voor ouders dan zo'n enorme impact heeft dat het kind in de couveuse komt, nou, in het ziekenhuis. Ja, ik denk dat dat enorme winst is. Dat vertelden ouders ook als dat niet hoeft. Als dat kind gewoon lekker thuis kan blijven, kleertjes aanhouden, dat Billy-cocoon om, daar zo'n pakje omheen.
Ja.
Als verpleegkundigen hebben dat laten zien. Dat ziet er allemaal heel vriendelijk en niet medisch uit.
Ja.
Je kunt het kind optillen. Het kind kan gewoon drinken met het met de lamp aan.
Ja.
Dat zou niet eens per se hoeven. Maar
ja,
nou, dat ziet er veel minder medisch uit. Ik denk echt dat dat nou ja, in het kader van hechting en ontmedicaliseren van dit soort problematiek tijdens de pasgeboren periode echt een groot goed is. Ja.
Ja,
nou mooi.
En het opsporen door die transcutane meter. En nu zie je toch, en ik sprak ook andere collega's elders in het land, die dan niet zelf prikken en dat niet gewend zijn. En zeiden, ja, dan moet ik toch iedere keer wel zeggen van ja, nee, ja, je moet toch met je kind naar het ziekenhuis om daar te gaan prikken. Ja, dat maakt de drempel hoger om als verloskundige te zeggen, ja, deze baby is te geel, laat maar prikken. Terwijl als je nu even gewoon zo'n meter er tegenaan zet en weet hoe wat... Dat is ook al helpend in de hoeveelheid kinderen die te hoog zitten op de sporen, denk,
ja,
ik.
Ja,
ja.
Nee, mooi. In project wat loopt, wat gefine-tuned moet worden.
Ja.
Her en der, maar we zien het in andere delen van het land, zag ik het ook al voorbij komen. Dus wie weet inspireren we met deze podcast ook nieuwe regio's die of misschien helemaal niet van gehoord hadden, mm-hmm, dat het kon. Ik bedoel, wij waren nog niet zo ver. Maar ik ga het zeker meenemen en... Ja, dat was een mooie ontwikkeling, denk ik.
Dankjewel, Jolita.
Dankjewel.
Geen dank.
Nou, ik denk een heerlijke aflevering.
Lekker, hè?
Ja.
Echt even weer inhoud.
Ja, daar hou ik van.
Ja, ik ook.
Hoe gaat het in zijn werk? Wat winnen we ermee? Wat zijn nog puntjes die nog eventjes natuurlijk wat aandacht vragen?
Ja. Ja.
Dus leuk.
Ja, nee, dat vind ik ook. En ook weer echt gewoon een verbetering van de zorg. Echt,
ja,
gewoon zoveel punten waarop het beter is zonder aan veiligheid of kwaliteit van zorg onder te doen.
Ja, mooi.
Nou.
Dus ja, dit was onze 33ste aflevering, Mirna.
Dankjewel voor het luisteren. En dankjewel, Jolita, voor het fijne en interessante gesprek.
En natuurlijk ook dank aan Joost Dikke-Hupkens en zijn technische ondersteuning. En ons team, mm-hmm, ons bakenteam. Carica van Hemert, Jolanda Liebrechts, Rachel Rijntjes.
Ja, en wil jij je ook bij ons team horen? Laat het weten voor onze klankbordgroep. Hartstikke leuk. Iedereen is welkom om zich aan te melden.
Uit alle, hoe zeg je dat ook weer netjes?
Uit alle gremia.
Dank je. Ik zat met de maar ik kon er niet helemaal... Uit alle gremia. Dus ook beleid...
Beleidsmedewerkers. Ja. Je hoeft echt niet per se zorgverlener te zijn.
Nee, dus vinden we alleen maar leuk om gewoon eens even te sparren af en toe.
Nou, zo is het. En het kost niet heel veel tijd.
Nee. En kijk weer op onze socials, hè, de Instagram, Facebook.
Twitter.
Ja. Kun je ons allemaal volgen.
En steun ons via Petje Af of via de donatieknop. Nou ja, ons initiatief om onafhankelijke podcasts te maken willen we graag zo lang mogelijk voortzetten. Maar daar hebben we jullie voor nodig. Dus steun ons.
Ja, bedankt weer, Mirna.
Jij ook, Kirsten. Was weer leuk.
Ja hoor. Doei.
Doeg.